Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Words Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en ik ben erg blij en tevreden dat ik weer samen met jullie kan zijn om over de misschien wel belangrijkste zaken op dit moment van het financiële systeem kunnen hebben. Om en nabij de titel, de reden waarom goud en bitcoin jouw redding kunnen zijn. En ik denk dat dit een hele leuke podcast tussendoor is. Even weer van mij alleen, even tussendoor. Ik had twee gasten gepland staan de afgelopen week, maar omdat ik weer zo lekker aan het sporten ben, ben ik ook door mijn rug gegaan, helaas pindakaas, waardoor ik niet in staat was om richting mijn gasten te rijden, waardoor ik dacht, oké, dan wil ik tussendoor in ieder geval alvast weer even een losse podcast opnemen, waarin wij wat belangrijke zaken bespreken die voor mijn gevoel Nederland nog niet beseft. De meerderheid zit slapend achter het stuur en beseft zich niet in wat voor een periode wij ons op dit moment bevinden. En ik denk dat het dan wel leuk is om hier en daar even met elkaar terug te pakken tussen dingen die we al eerder hebben aangegeven op de podcast. Want nog niet zo lang geleden, en dan voor de mensen die ook op YouTube kijken, die zien het nu op dit moment ook voor zich. Dan zie je dat wij op 16 juni 2023 een aflevering hebben opgenomen. Dus die is absoluut de moeite waard om nog eens terug te luisteren. 16 juni 2023, het moment van de waarheid voor Bitcoin en goud lijkt te zijn aangebroken. We hebben op 30 mei in 2023 hebben we een podcast opgenomen. De mega interessante reden dat goud weer terug is als investering. En nog veel eerder hebben we opgenomen op 10 oktober 2022 de 6 redenen waarom alle financiële paden leiden naar Bitcoin. En nog een andere podcast wat later in 2022, dus in december, de 5 redenen waarom ons financiële systeem verrot is en jij daar dus last van hebt. En de zaken die we daarin besproken hebben zijn essentieel om te begrijpen. En de reden waarom ik eventjes deze, laten we even de bonnetjes, het bewijs dat we dit niet alleen roepen als Bitcoin hoog staat of als goud hoog staat. Hè, en dan moet je ook nog eens afvragen, hoog ten opzichte van wat? Hè? Waar meten we het dan in? Want we meten het in dit geval, deze assets, deze financiële instrumenten, meten we dan in dollars of in euro's, waardoor je quote-unquote fiat winst hebt gemaakt. Maar wat zegt dat als deze fiat valuta waar je het in meet constant in waarde aan het dalen is ten opzichte van goederen en diensten? En dat is tenslotte de definitie van, jawel, inflatie. Dus op het moment dat jij zaken meet in een munteenheid die constant en overal minder waard wordt, moet je natuurlijk wel afvragen of datgene waar jij in investeert of belegt ten opzichte van echte wereldwaarde ook in waarde stijgt, of dat het alleen in waarde stijgt in die constant meer waardeloos wordende munten. Want op het moment dat jij goud meet of bitcoin of in dit geval aandelen waar jij in investeert of belegt meet in de Venezolaanse bolivar, of jij meet het in de Dominicaanse peso, of jij meet het in dit geval in de Turkish lira, dan zou je moeten beseffen dat het eigenlijk niks zegt. Dus je kan weliswaar in Turkije wonen en daar zeggen van, hey, ik ben een miljonair in goud gemeten in jullie valuta. Maar wat kan je er in de echte wereld nog mee kopen? En dat is dan vaak verdomd weinig. Dus ik denk dat je in je mindset en het verhaal dat jij jezelf vertelt met in hoeverre jij succesvol belegt of investeert, dat je moet beseffen, oké, waar meet ik dan mijn succes in? En als je die vraag goed kunt beantwoorden, dan denk ik dat je ook succesvoller wordt in het investeren en beleggen in general. Dus voor de rest geen advies. Het is meer eigenlijk een gedachtegoed wat je zou kunnen integreren in je eigen denken. Maar deze bonnetjes die ik heb van de momenten dat wij dit op hebben genomen op een podcast, die zijn erg belangrijk. Want iedereen kan vertellen waar je in moet investeren of beleggen wanneer de prijs reeds omhoog is gegaan. Want dan gaan we lekker chasen met z'n allen, gaan we lekker jagen. En dat doet natuurlijk de meerderheid. En daarom zie je ook overal op LinkedIn en op Twitter en op andere sociale mediakanalen al die charlatans weer tevoorschijn komen om te zeggen waar je in moet investeren op het moment dat de prijs al lang omhoog gegaan is. Dan weet iedereen het ineens weer beter. Maar op het moment dat wij deze podcast hebben opgenomen, en dan kan ik gewoon eventjes kijken, want ik heb die notitie natuurlijk gemaakt, stond Bitcoin op 10 oktober, en voor de mensen die kijken, die zien het hier staan, maar ik zei het net, 10 oktober hebben wij die sessie opgenomen, stond Bitcoin op 19.446 dollar in waarde. En voor de mensen die nu luisteren, even op het moment van recorden staat Bitcoin boven de 70.000 in dollar. Dus het is ruim keer 3 gegaan, bijna keer 3,5. In de tussentijd dat we dat reeds hebben aangegeven. En goud stond toen op die meerdere momenten, want we hebben dat in zowel in 2022 als in 2023 over gesproken, opgenomen en live sessies overgehouden, stond het op tussen de 1700 en de $1800 per ounce. En dat jaar daarna tussen $1900 en $2000 per ounce. Terwijl goud nu dus op $2346 dollar per ounce staat. Met andere woorden, significant uitgebroken ten opzichte van waar het destijds stond. En ik kan me nog herinneren tijdens de live sessies die ik toen ook bij ondernemers heb gehouden. Ja, weet je, goud, het is al zo lange tijd dood en het kan omhoog en omlaag gaan. Hè? Je weet het eigenlijk nooit. En dan denk ik ook bij mezelf, je weet het eigenlijk nooit, waar heb je het over? Je gaat terug naar de fundamenten. En dat is ook waarom ik deze podcast op wilde nemen voor jullie. Zodat we met elkaar naar fundamentele waarden gaan kijken. Naar fundamentele principes. Want als je die fundamentele waarden en principes begrijpt, zowel van het financiële instrument als waar je het over hebt, als zijnde ook van over het economisch klimaat waar je in bevindt. Want als jij het economisch klimaat snapt, dan snap je ook wat voor type instrument normaal gesproken in zo'n economisch klimaat goed zou kunnen presteren. Want dat hangt dan weer af van de fundamentele eigenschappen die zo'n financieel instrument heeft. Ik hoop dat dit te volgen is. En natuurlijk, daarvoor heb ik 3 jaar geleden de Crypto Unseen Community opgericht. In eerste instantie volledig gebouwd om mensen het licht te laten schijnen over de gekke wereld van cryptocurrencies. Want 99% was scams of speculatie, waardoor veel mensen hun vingertjes brandden aan zaken die ze niet snapten. En vanuit daar is natuurlijk de overtuiging gekomen om je voornamelijk te focussen op iets wat daar weer los van staat, wat Bitcoin is. En vanuit daar ga je het hele financiële systeem beter begrijpen. En kun je ook met een schuin oog gaan kijken naar andere financiële instrumenten. Zoals in dit geval aandelen of staatsobligaties. Of in dit geval goud en of zilver. Nou, ik denk dat het goed is om te beseffen dat er in de afgelopen 2 jaar in de macro-economie heel veel gebeurd is. En heel veel veranderd. En als je samen met mij even tijdens deze podcast doorloopt wat dat eigenlijk is, dan kom je denk ik samen tot de conclusie waarom ik al die tijd al heel veel over Bitcoin gesproken heb en waarom ik al die tijd heel vaak goud genoemd heb als een manier om jezelf weer te beschermen of te redden of zelfs rijker van te worden in die periode dat zich nu gaat uitspelen, maar eigenlijk al aan het uitspelen is. En dan denk ik dat veel mensen vooral blijven hangen door de toelichtingen die door de macro-economische experts of de traditionele finance experts, de TradFi bros, worden uitgelegd. Waarbij het wordt toegespitst aan spanningen en conflicten. Hè, dus de conflicten op dit moment ook in de buurt bij het Midden-Oosten, maar natuurlijk ook Oekraïne, Rusland. De spanningen die oplopen tussen China en de Verenigde Staten. De naweeën van de COVID-pandemie, die natuurlijk absoluut heeft plaatsgevonden en dat heeft heel veel effect gehad. En dus ja, je moet daar rekening mee houden, maar je moet denk ik ook begrijpen waarom je er rekening mee moet houden. En dan heb je natuurlijk te maken nog met langere termijn cyclussen van verschillende financiële instrumenten. En dat kan je dan weer vooral vinden op de grafieken. He, technisch analisten die kunnen de grafieken goed lezen, waardoor je conclusies kan trekken over nou, welke kant gaat dat de komende tijd op voor die specifieke instrumenten. Maar aan het einde van de dag, lieve mensen die nu zin hebben om te luisteren en wat inzichten willen opdoen, draait het allemaal om geld. Draait het allemaal om macht, allemaal om geld en dus om het begrijpen van het financiële systeem en de gekte die zich daarin afspeelt. Want als je dat snapt, snap je ook veel beter waarom er oorlog is. Waarom er een pandemie plaatsvindt. En waarom er beslissingen worden gemaakt naar aanleiding van deze pandemie. En naar aanleiding van deze oorlog. En als het allemaal om geld draait, en dat is denk ik een mooi inzicht voor vandaag, is dat je ook nadenkt over, oké, maar wat is geld dan precies? Dat is een interessante vraag. Want wij denken dan natuurlijk vaak aan dollars of in eurotjes. Maar aan het einde van de dag is dat niks anders dan een afgeleide van het echte geld. Dus het echte geld was altijd goud. En het andere echte geld, eigenlijk, hè, de currency of the world, de global currency of the world, is eigenlijk energie, is eigenlijk olie. En als daar dus discussies ontstaan, of als daar problematiek ontstaat, of als daar schaarste ontstaat, of als er wantrouwen ontstaat bij het papiergeld dat over deze twee, laten we het dan ook maar even instrumenten noemen, over deze twee bronnen heen hangt, dan, ja, dan verliest men vertrouwen in dat systeem. En dan gaat men liever naar hetgeen wat men echt nodig heeft. Hetgeen waarbij men een ander niet hoeft te vertrouwen. Want aan het einde van de dag, als je oorlog wil voeren en je wil hem winnen, zul je olie nodig hebben. En aan het einde van de dag, als je een bepaalde waarde moet vertegenwoordigen en de papierwaarde van alle fiat currencies die neemt verder en verder af, dan zul je de absolute bron moeten hebben van hetgeen waar men altijd vertrouwen in heeft gehad, dat geld vertegenwoordigt. En dat is goud. Dus goud en olie zijn belangrijk om te benaderen, te analyseren, te volgen. En daar is, denk ik, in mijn ogen, met alle research die wij hebben gedaan de afgelopen 5 jaar, is daar Bitcoin bijgekomen. En dat kunnen we, denk ik, ook goed uitleggen. Alleen, ik wil het niet hebben over het instrument Bitcoin alleen en over het instrument goud alleen en over hun fundamentele waarden en eigenschappen. Ik denk dat als je daar veel meer over wilt weten, nou, er komt vast nog een nieuwe podcast aan en we hebben ook allerlei gasten in de show die daar veel over kunnen vertellen. Maar dan zou je, denk ik, ook lid moeten worden van de Crypto Unseen Community. Dat kost helemaal niet zoveel en je krijgt er een berg voor terug. Dus een berg aan waarde voor terug. Dus ik zou zeker even opzoeken, mijzelf op LinkedIn opzoeken of even op de cryptounseen.nl.com, sorry, .com website kijken. Zodat je contact met ons op kunt nemen om daar lid van te worden. Want dan loop je dus niet achter de feiten aan. Want dat is dus wat iedereen doet. Iedereen stapt er pas in als ze die prijs omhoog zien gaan. Denken, oh shit, daar moet ik eigenlijk ook wat van hebben. Oh, dat klinkt wel serieus dat goud zo hard omhoog gaat. Misschien moet ik daar ook wat van hebben. Inflatie komt toch weer terug. Ook al zegt Mark dat al 2 jaar en geloofde ik dat niet. Ja, nu komt het dus toch terug en dan verlies ik dus nog sneller mijn koopkracht. Misschien moet ik er nu toch echt wat mee. Hè? Dat soort gedachten komen vaak voort. Maar die komen pas voort uit als je met mensen spreekt. Of je voelt de pijn in de supermarkt. Of je ziet de prijs significant omhoog bewegen in een x-aantal maanden tijd. En dan komen wij vaak pas in actie. Maar je moet begrijpen, dan loop je dus achter de feiten aan, per definitie. En wat jij wil, is jij wil begrijpen wat er aan de hand is. Zodat je zelf niet alleen naar iemand zoals ik hoeft te luisteren, of iemand anders die daar ook verstand van heeft. Maar dat je zelf de lijntjes kan trekken. Dat je zelf de puntjes aan elkaar kan knopen. Want dan kom je op een moment dat je ziet van, oh wacht even, mijn overtuiging met betrekking tot hoe dit systeem ruilt en zeilt, wordt groter. Dat ik het begrip wordt groter. En dan kom je dus langzaam aan bij het besef dat nothing stops this train is een meme die op dit moment op Twitter rondzingt. Nothing stops this train. Oftewel, deze trein is niet meer te stoppen. Ook niet door een muur. Of wel, hè? Dus hij knalt door die muur heen en die muur gaat kapot. Of die trein knalt kapot op de muur. En allebei de situaties leveren schade op. Dus de vraag is alleen hoeveel schade. En voor de mensen die op YouTube zitten te kijken, nogmaals, als je lekker aan het luisteren bent op Apple Podcast of Spotify, blijf lekker luisteren, want je hoeft absoluut deze grafiek niet te zien, want ik ga het allemaal netjes voorlezen, waardoor je de data echt wel rechtstreeks naar je brein toe krijgt. Maar we kijken hier naar een grafiek van Kobayashi Letter, waarin zij aangeven, hey, in september 2017 was het schuldniveau van de Verenigde Staten was 20 triljoen. En de verwachting is dat we in 2025 op 40 triljoen komt. En dat betekent dus dat de US National Debt is verdubbeld. De nationale schuld van de Verenigde Staten is verdubbeld in slechts 8 jaar tijd. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te snappen. Want dan gaan we nu even wat meer gedetailleerd in het financiële systeem kijken. En wat ik ook eigenlijk de vorige podcast allemaal heb uitgelegd, dat dit ging gebeuren. En het is ook gebeurd en het is nog steeds aan het gebeuren. Dus wat dat betreft, ja, je loopt wel achter de feiten aan als je nu pas in actie komt, maar je bent niet te laat. We zijn wat dat betreft nog relatief vroeg in deze cyclus. En daarom neem ik ook deze podcast op, om iedereen die de energie pakt. En het momentum pakt om even naar deze podcast te gaan luisteren, dat die nog de kans krijgt om in actie te komen. Maar de reden waarom deze trein niet meer stopt. En dus ook de reden waarom ik ook al kon, quote-unquote, voorspellen. Een jaar tot 2 jaar geleden. Dat goud weer terugkomt als investering. En dus op dit moment terug is als investering. Want het heeft de afgelopen 1,5 maand, 2 maanden. De S&P 500 en heel veel andere zaken geoutperformed. Dus dat is iets wat interessant is. Hè? Want de meeste TradFi bros en YouTube warriors. Die hebben natuurlijk al een lange tijd geconcludeerd dat goud quote-unquote dood is. En dat het geen nut heeft om in zoiets te investeren. Moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat ook in de Bitcoin community men geen fan van goud is. Omdat ze goud als een concurrent zien van Bitcoin. En dat Bitcoin uiteraard op meerdere vlakken beter is dan goud. En daardoor krijg je eigenlijk een soort van wel eens niet spelletje van hey. Alleen ik denk dat het goed is om te beseffen dat de oude traditionele financiële wereld, oftewel alle centrale banken en vrijwel alle commerciële banken en allerlei andere traditionele instituties die een belangrijke rol spelen in het financiële systeem, vooral nog heel veel vertrouwen hebben in goud op zo'n moment. Omdat goud een track record heeft van 3000 jaar en Bitcoin een track record heeft van slechts 14, 15 jaar. Maar omdat we dus nu weten dat de voorspellingen zijn dat het nationale schuldniveau van de Verenigde Staten in slechts 8 jaar verdubbelt van 20 triljoen naar 40 triljoen. En je denkt even na dat het ruim onder de 10 triljoen zat rond 2008, 2009. Dan kan je samen gaan nadenken over oké, maar in hoeverre is die schuld dan überhaupt relevant? He, want we hebben ook een hele periode, een langere periode gehad van prosperity. Hè. Er was heel veel, quote-unquote, economische groei, weliswaar op papier. Maar het Westen had het vooral heel goed. Na die globale economische recessie van 2008 hebben we een flinke dip, een flinke knauw gekregen, ook in Europa. Maar zijn we er daarna met elkaar uitgekomen en hebben we weer heel veel economische output kunnen leveren. En is eigenlijk de levensstandaard, dachten we, van ons allen flink omhoog gegaan. Dus nou, goud heeft in die tijd dus ook niet goed gedaan. Want men had vooral heel veel vertrouwen in zichzelf en heel veel vertrouwen in de toekomst en heel veel vertrouwen in business. Dus men kon tegen hele lage rentes die fictief laag werden gehouden, konden ze veel geld lenen en investeren. En daardoor kon er ook heel veel geld richting die bedrijven gaan. Daardoor konden die bedrijven ook weer veel investeren in personeel en in research and development. En konden ze veel groeien. En daardoor konden we met elkaar lekker die economie verder omhoog duwen. Alleen, ik denk dat het goed is om te beseffen dat dit vooral en in het algemeen vooral op papier is gebeurd. En dat de COVID-crisis die kwam, waarin ze dus significant veel additioneel geld hebben moeten creëren om te voorkomen dat we met elkaar allemaal niets meer hadden, hetzelfde wat ze deden in 2008, 2009, is niet alleen een gevolg van het feit dat wij niet meer naar buiten mochten tijdens COVID en niet meer mochten werken. Er was in 2018, 2019, in de run-up, was er al een groot probleem in het financiële systeem. En dus achter de schermen was het al aan het ontploffen. En op dit moment heeft de Verenigde Staten, en waarom praten we zoveel over de Verenigde Staten? Uiteraard omdat de dollar de global reserve currency is. Dus dat is de valuta waar het eigenlijk allemaal om draait. He, meer dan 60% van alle handel wereldwijd wordt gedaan in dollars. En nog meer schuld wereldwijd, volgens mij zo'n 70-80% van de schuld wereldwijd, is gedomineerd in dollars. En dat betekent dus dat een heel groot gedeelte van de hele wereld, van de totale populatie, afhankelijk is van de dollar. En onder de dollar hangt de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. Dat is de US Treasury Market. En als wij het hebben over de US National Debt, dus de staatsschuld van de Verenigde Staten, dan hebben wij het over de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. Dus het geld dat de overheid leent van anderen, van derden, of van hun eigen commerciële banken, of van hun eigen mensen, van hun eigen burgers, of van andere landen, China, Japan, Europa. Hè? Iedereen die maar hun geld wil uitlenen aan de Verenigde Staten in ruil voor een papieren contractje, is onderdeel van die staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. En die loopt dus op dit moment significant op. Hè? Want ik heb hier een plaatje voor mijn neus van de verwachtingen. Maar als we gewoon kijken naar wat het vandaag de dag is. Vandaag de dag is de schuld van de Verenigde Staten 34,6 triljoen. 34,6 triljoen in 2024. In 2017 was deze 17 triljoen. Dus van 2014 tot nu, feitelijk, is de totale staatsschuld van de Verenigde Staten verdubbeld. Van 17 triljoen naar 34,6 triljoen. Nou, in hoeverre is dat erg, zou je zeggen? Door de COVID-pandemie, of mede daardoor, of laten we zeggen door de reacties van de centrale banken op de pandemie, is er natuurlijk heel veel extra geld gecreëerd en is in de economie terechtgekomen, wat uiteindelijk voor inflatie heeft gezorgd. Hè? Dus meerdere geldeenheden zongen rondom even zoveel goederen en diensten, waardoor de prijs van die goederen en diensten evenredig omhoog ging. Dus er waren heel veel extra geldeenheden die plotsklaps in de economie terechtkwamen, doordat de overheden geld gaven aan heel veel bedrijven, geld gaven aan heel veel mensen in de vorm van helikoptergeld, en dat geld natuurlijk in de economie terecht is gekomen omdat mensen het gingen uitgeven. En omdat er natuurlijk ook minder hard, minder snel, minder vaak gewerkt kon worden, is er zelfs minder geproduceerd dan destijds en is de prijs per saldo per eenheid, goed of dienst, significant omhoog gegaan. Dat noemen we dan inflatie. Maar op dit moment zitten we in een situatie dat de Verenigde Staten, die dus de basislaag vormt van het huidige financiële systeem, niet alleen door hun Global Reserve Currency, de dollar, maar voornamelijk door die staatsobligatiemarkt die daaronder zit. Want daar zijn dus heel veel mensen, bedrijven en landen, banken, mede van afhankelijk. En de overheid geeft op dit moment, de overheid van de Verenigde Staten, geeft op dit moment meer uit dan dat ze verdienen. Dus de overheid geeft op dit moment, en ik heb het uiteraard genoteerd, zo'n 6,3 tot 6,7 triljoen uit per jaar. Maar de pest is, ze verdienen slechts 4,7 triljoen middels belastingen. Want dat is natuurlijk hun enige inkomstenbron, is natuurlijk de belastingen. Dus zij verdienen 4,7, maar geven bijna 6,7 triljoen uit. Dat betekent dus dat de overheid van de Verenigde Staten een deficit heeft. Dus oftewel, ze geeft veel uit, een tekort, een deficit. En zij komen tekort tussen de 1,5 en 2 triljoen per jaar. Dus ze verdienen minder dan dat ze uitgeven. En dat is ieder jaar hetzelfde. Wat je moet weten is dat ze deze 1,5 tot 2 triljoen dus ergens vandaan moeten halen. En deze halen ze dus van de markt. Dus dat proberen ze bij te lenen. En daardoor loopt die schuld ook op. En daarom zie je dat hij loopt alleen maar sneller op. Hè? We zitten op dit moment 34,6 triljoen. Maar de verwachting is dat we eigenlijk over 2 jaar, minder dan anderhalf jaar, dat we dan op 40 triljoen zitten. Dus dan is er ineens 5 triljoen bij in slechts anderhalf jaar. Dus dat betekent dat we nog sneller gaan groeien en dat we exponentieel sneller groeien. Nou, wat is er dus aan de hand en waarom gaan we dadelijk het verhaal rondmaken richting Bitcoin en goud? Want daar zijn we deze aflevering mee begonnen. En ik roep dat dus al anderhalf, 2 jaar live online, zowel in podcast als in mijn eigen community, waarbij we nog meer op detail ingaan, zodat je ook precies weet hoe of wat je dit kunt doen en kunt aanvangen. We hebben te maken met een overheid dat dus niet minder kan gaan uitgeven. Dus wat is het probleem als jij meer geld uitgeeft dan je verdient? Dan kun je eigenlijk 2 dingen doen. Je kunt eigenlijk minder uitgeven. Hè? Dus dat betekent dat je denkt van, we geven nu zo'n 6,7 triljoen uit, maar we verdienen maar 4,7 triljoen. Laten we volgend jaar eens 4,7 triljoen uitgeven. Laten we stoppen met meer uitgeven dan dat we verdienen. Nou, dat kan helemaal niet. Want wettelijk is de overheid verplicht conform wetgeving, conform afspraken die reeds in het verleden zijn gemaakt, om de uitgaven die zij doen ook echt daadwerkelijk na te komen. Denk even aan het leger, één van hun grootste uitgaven. Denk even aan 2, sociale zekerheid, een van de andere grootste uitgaven. En de derde, zorg. Allerlei afspraken die al wettelijk zijn overeengekomen vanuit de overheid, vanuit Congress, die ze gewoon moeten nakomen. Dus ik zie niet zo in hoe zij ineens een leider aan de macht krijgen die zegt, nou laten wij eens even wat minder geld uitgeven aan het leger. No can do. Dan stort het empire in. Nou, laten ze wat minder geld uitgeven aan sociale zekerheid. No can do. Dan stemmen zij gelijk op de volgende partij, kan ik je vertellen. Dan zit jij niet lang aan de macht als jij mensen die verwachten dat ze geld krijgen gaat vertellen, hé, je krijgt geen geld meer van ons. Nou, dan heb je natuurlijk de pop aan het dansen. En natuurlijk hebben we zorg die zowaar nog gevoeliger ligt. Dus dat zijn gewoon zaken die kunnen zij niet stopzetten. En als je niet kan stopzetten, dan betekent dat dus dat dat geen optie is. A, kan niet. B, trouwens, mocht ze het nou toch doen, mocht er nou een heldhaftige president komen die zegt, jongens, wat er ook gebeurt, het kan niet, want het is unsustainable. Wij willen dit gaan oplossen. Weet je wat die dan tegenaan loopt? Dat de economie instort. En dit heb ik in andere podcasts uitgelegd. De economie is gebaseerd op schuld. Oftewel lucht. Op het moment dat Amerikaanse overheid stopt met die deficits, dus die extra uitgaven ten opzichte van wat ze verdienen, dan ontstaat er een economische recessie omdat er te veel schuld in het systeem zit. En als er te veel schuld in het systeem zit, moeten er constant nieuwe geldeenheden de economie ingepompt worden om te voorkomen dat overal waar schuld is opgezet, dat niet ontploft. Als dus de economie vertraagt omdat de overheid ineens stopt met uitgeven en de economie vertraagt, dan raken niet alleen heel veel mensen hun baan kwijt, maar gaan ook nog eens heel veel assets die op dit moment artificially omhoog gehouden worden door al die extra lucht die in de economie wordt gepompt, dan gaan dus de assetprijzen omlaag, zowel van huizen als van de S&P 500, van de aandelenmarkt en noem alles maar op. En dus gaan ook weer de belastinginkomsten van de Verenigde Staten omlaag. Want mensen verliezen daardoor hun baan en daardoor betalen ze minder belasting. Of rijkere mensen hebben veel minder winst gemaakt via hun investeringen en betalen daardoor veel minder belasting. En dus als zij stoppen met die deficits, oftewel extra geld uitgeven, dan heb je, wat al niet kan wettelijk gezien, maar stel nou dat iemand de wetten dus gaat aanpassen, hè, en dat het een held van een president zegt, ja, maakt niet uit, we moeten dit aanpassen, dan stopt dus de economie. Hè? Dan krijg je een soort van mega-recessie, misschien erger, depressie, waardoor alles naar beneden komt janken. Daardoor dus ook de inkomsten van de overheid naar beneden komt janken. En zij dus, je raadt het al, nog meer geld moeten gaan uitgeven om te voorkomen. Nog meer geld moeten gaan bijlenen om al die gaten die komen doordat er minder belastingen binnenkomen, om die dan weer in te vullen. En de berekeningen zijn simpelweg gemaakt dat als zij de economie niet opgepropt houden, dus minder gaan uitgeven en dus eigenlijk een recessie gaan accepteren, dat dan jawel hun deficit, dus hun tekort, nog groter gaat worden. Dat is de conclusie waar we nu zitten. En ik denk dat dat heel interessant is om te beseffen. Dus we zitten op 1,5 tot 2 triljoen per jaar dat ze te veel uitgeven. Als ze dus minder willen uitgeven, A, kan niet, want wettelijk vastgelegd. B, als ze de wet toch aanpassen en het lukt wel tegen alle verwachtingen in, dan stort de economie in, komen we in een recessie en krijgen ze dus minder inkomsten middels belastingen, waardoor die deficit eerder groter wordt dan kleiner. Dus het heeft ook nog eens geen nut. En waarom zou dan een president of een politiek leider zichzelf voor de leeuwen gooien, terwijl het uiteindelijk niet eens werkt? Dus dit is dus de situatie van de economie, niet alleen van de Verenigde Staten, maar van alle economieën die linksom of rechtsom te maken hebben met de economie van de Verenigde Staten. En newsflash, dat is zo ongeveer de hele wereld. Dus mooie conclusie, denk ik, die we daar hebben. Dus wat kunnen ze dan doen, jongens? Wat kunnen ze dan doen als ze de boel niet willen laten ontploffen en ze willen niet verder in de problemen komen? Meer lenen. En dat is wat je nu ziet. Dus wat ik 1,5, 2, 3 jaar geleden al zag gebeuren, hè, door inderdaad inzicht te hebben in het financiële systeem en wat dieper in te gaan op hoe dat precies werkt en wat er gebeurt op het moment dat er een tekort komt bij de overheid, bij degene die ook de Global Reserve Currency issued, dan kom je dus bij de optie, hè, dan stel ik mezelf de vraag, oké, hoe kunnen ze dit dan aanpassen? Oké, minder uitgeven. En dan moet je gaan uitwerken, oké, minder uitgeven. A, kan niet. B, als het toch lukt, dan X, recessie, lagere inkomsten via belastingen, dus nog hogere deficits. Dus waarom zou iemand dat in godsnaam doen? Dan gaan ze liever nu die andere optie kiezen en die optie is meer lenen. Oké, dus nu zitten we bij die optie die ze de afgelopen 1,5, 2 jaar hebben uitgevoerd, meer lenen. En wat gebeurt er dan in zo'n situatie? Want de centrale bank en de overheid, dat zijn eigenlijk twee verschillende organen. En natuurlijk aan het einde van de dag helpen ze elkaar en werken ze samen. Maar in de basis moet de gemiddelde burger vooral geloven dat het aparte organen zijn die hun eigen beslissingen nemen. En wat ik zeg, praktisch gezien klopt dat ook wel. Maar als je wat dieper achter de schermen gaat kijken aan het einde van de dag, moet de centrale bank de overheid gewoon zien te redden als dat nodig is. Maar waar hebben we het dan over? Dan hebben we het dus over aan de ene kant fiscaal beleid. En fiscaal beleid is van de overheid. En aan de andere kant hebben we monetair beleid. En dat is wat de centrale bank doet. En de afgelopen 2-3 jaar heeft de centrale bank natuurlijk inflatie zien terugkomen op de wereld. Globaal gezien hebben we overal te maken gehad met inflatie. Oftewel, de prijzen van alle goederen en diensten gingen omhoog, omdat er veel meer monetary units, geldeenheden, in de wereld rondzongen achter dezelfde hoeveelheid goederen en diensten. Dus de prijzen gingen per saldo omhoog. Iedereen natuurlijk een beetje ongerust en ontevreden. Waardoor de centrale bank zegt, oké, fuck it, hier moeten we wat aan gaan doen. Wij gaan die rentes omhoog gooien. Die korte termijn rentes gaan wij omhoog gooien voor de commerciële banken. Zodat het duurder wordt om te lenen. Zowel voor ondernemers als voor mensen om huizen te kopen. En daardoor zal er dus ook minder uitgegeven gaan worden. En gaan hopelijk die prijzen een beetje omlaag. Nou, dat lukte op zich wel redelijk. Maar aan de andere kant lukte het niet echt voldoende. En waarom lukt het nou niet voldoende? Omdat naast dat speelgoed van de centrale bank, dat zij die rentes omhoog kunnen gooien en het vooral moeilijk kunnen maken voor de gemiddelde burger, voor de lagere en middelbare klasse om wat geld te lenen, hebben we ook te maken met, jawel, de overheid die fiscaal beleid voert. En met fiscaal beleid hebben we het natuurlijk over hoeveel geld pompen zij in de economie, hoeveel geld geven zij uit, hoeveel geld lenen zij. En dat is, dames en heren, die deficit waar ik het over heb. Dus als zij, als de overheid hetzelfde liedje zou zingen als centrale bank, zeggen, oké, weet je, we moeten inderdaad inflatie aanvechten. Dus wij gaan ook minder uitgeven en wij gaan dus ook minder lenen, zodat er minder geld in de economie terechtkomt. Dan kunnen we samen inflatie aanvechten en vertraag de economie. Maar de overheid kon dat dus niet accepteren, want als de economie zou vertragen, zouden ze in de problemen komen, zouden ze een nog hogere, grotere deficit komen. Dus besloot de overheid, wat wij al konden zien aankomen, om gewoon meer geld te blijven lenen. En ook al zou de centrale bank geld uit het systeem trekken door hun balans te verlagen en de rentes te verhogen, waardoor het moeilijker is voor commerciële banken om geld te creëren, heeft de overheid simpelweg daar een soort tegengas tegen gegeven en gezegd, joh, wat jullie doen, moeten jullie lekker zelf weten. Maar wij gaan in ieder geval geld blijven lenen op de open markt om geld uit te blijven geven en geld te blijven pompen in de economie. Want anders zitten wij met een nog groter probleem. En nu kom je eigenlijk bij de conclusie van dit hele lange verhaal. Ze zitten simpelweg vast tussen twee plekken. Als ze te veel, te snel geld blijven uitgeven en blijven pompen in de economie, komt de inflatie terug. Maar doen ze dat niet en voeren ze het beleid wat ze eigenlijk moeten doen om inflatie aan te vechten, dan krijgen we een soort mega-recessie, waardoor de overheid van de Verenigde Staten keihard in de problemen komt. En nu is de cirkel helemaal rond. Waarom? Omdat ze tegelijkertijd naast die deficit, naast dat jaarlijkse tekort, ook nog eens een gigantische hoge schuld hebben ten opzichte van wat ze jaarlijks verdienen. En als jij een hele hoge schuld hebt ten opzichte van wat jij jaarlijks verdient, dan wil de markt die jou dat geld leent, want de overheid wil dus constant geld lenen van de markt, van burgers, van financiële instituties, van commerciële banken, van andere landen met wie ze handel doen, Japan, China, Frankrijk, Duitsland, noem het allemaal, Saudi-Arabië, noem het allemaal maar op. Die zien natuurlijk die schuld enorm oplopen. En als jij ziet dat bij iemand, als jij iemand geld uitleent en schuld loopt op, en jij geeft iemand 10.000 euro die al 50.000 euro schuld heeft, dan zeg je waarschijnlijk, hey, wacht even, ik wil je wel 10.000 geven, maar dan wil ik daar wel een hogere rente voor terug per maand, want voor het risico dat jij het misschien niet terug kan betalen. Nou, en jij geeft die persoon 5% rente, nou, die persoon geeft het niet terug, betaalt wel netjes zijn rente en komt daarna bij jou terug en staat inmiddels op 100.000 euro schuld na een tijdje en die zegt, hey, ik wil weer 50.000 hebben van jou, want bla bla bla. Dan zeg je, nou dat mag wel, maar nu niet voor 5% rente, nu voor 15% rente. Want jij hebt zo'n hoge schuld en ik wil dat risico ondervangen met maandelijkse rente die ik van jou terugkrijg. Dus zodoende verwacht de markt en eist de markt een hogere rente voor langetermijn schuld. Dat betekent dat als de overheid geld leent, dat ze op de korte termijn waarin de centrale bank de rente stelt, dus korte termijn contracten voor de staatsobligaties, die heeft de centrale bank gesteld. En die zijn omhoog gegaan om inflatie aan te vechten. Dus daar moeten ze al heel veel voor betalen. Maar voor de langere termijn zijn de rentes ook hoog, want de markt wil en eist een hogere rente als de Verenigde Staten geld uitlenen. En nou krijg je dus een soort debt doom loop, zoals dat heet. Een schuldcyclus waar je, vicieuze cirkel waar je bijna niet uitkomt. Want ze hebben dus al een deficit. En ze hebben afspraken gemaakt middels de wet voor defensie, voor sociale zekerheid en voor zorg. Wat ze al niet kunnen betalen voor de inkomsten die ze hebben. En nu moeten ze ook nog eens door al die extra bedragen die ze lenen, heel veel schuld betalen, heel veel rente over die schuld betalen. En die rente over die schuld staat op dit moment boven de 1 triljoen per jaar, wat ze alleen aan rente op uitstaande schuld betalen. Dus als jij 4,7 triljoen verdient, de overheid, 4,7 triljoen, blijf bij me, dat is wat ze ongeveer verdienen per jaar. En er gaat al 1 triljoen aan rente op uitstaande schuld vanaf, hou je nog maar 3,7 over. En als je een beetje je huiswerk doet, wat ik uiteraard heb gedaan, dan is dat al niet genoeg voor de zorg en de sociale zekerheid per jaar. En dat betekent dus dat de hele defensie, het leger, niet betaald kan worden. En dus moeten ze daar weer additioneel voor lenen, voor een nog hogere rente, want hun schuld loopt alleen maar verder op. En de centrale bank wil die rentes hoog houden, want ze willen inflatie aanvechten, waardoor hun overheid alleen maar nog meer geld moet lenen. En daardoor die rente, en dat is denk ik wat dames en heren meestal niet begrijpen, is die rente, die betalen ze aan de economie. Die rente betalen ze aan de markt. En dus dat extra geld, al die extra rentes, die 1 triljoen aan rente die zij per jaar betalen, is geld wat de economie in wordt gepompt. Wat mensen gewoon kunnen uitgeven. De mensen, de markt, die hun dat geld uitleent, verdient dat in ruil voor het geld uitlenen aan de Verenigde Staten. En die verdienen dus gewoon superveel geld en kunnen dat geld weer in de economie pompen. Waardoor inflatie weer niet echt wordt aangevochten. En dat is waar we nu zitten. Dus resumé, ze proberen inflatie aan te vechten. Ze is in dit geval de centrale bank. Door rentes omhoog te gooien en geld uit het systeem te trekken. Maar de overheid die doet een counter effect door juist heel veel geld te lenen van de markt en extra geld in de economie te pompen in de vorm van rentes die ze moeten betalen aan diezelfde markt. Waardoor dat hele effect wat de centrale bank probeert te bereiken geoffset wordt. En dan zit je in een totaal andere situatie dan dat bijvoorbeeld zaten in 2008. Toen dus de schuld van de Verenigde Staten nog veel lager was. En zij dus geen probleem vonden om een tijdelijke deficit te draaien. En de rentes dus wel in samenspel met de overheid kon worden georganiseerd. We zitten in een totaal andere situatie. En dit, als je de geschiedenis bestudeert, gebeurt vaak aan het einde van een lange termijn schuldcyclus. En aan het einde van een lange termijn schuldcyclus komt langzaamaan de wereld erachter dat het geld waar ze altijd in geloofd hebben, zijn waarde significant sneller aan het verliezen is. En dat komt natuurlijk voor in de vorm van inflatie in de winkel voor de gemiddelde mens. Maar voor de andere landen komt het voor in de vorm van staatsobligaties. Want die staatsobligaties die zijn altijd een soort safe haven geweest voor alle landen die handel bedrijven samen met de overheid van de Verenigde Staten. Maar ook voor alle financiële instituties, ook voor alle commerciële banken. Want die commerciële banken en die financiële instituties, die pensioenfondsen en alle rijke investeerders die gewoon staatsobligaties opkopen, die lenen dat geld uit aan de overheid omdat het gewoon een heel betrouwbaar instrument is. Want zij kunnen het geld altijd printen om jou terug te betalen. En omdat ze het altijd kunnen vertrouwen, stoppen ze er ook heel veel geld in. Dus heel de wereld geeft geld aan de Verenigde Staten omdat ze die staatsobligatiemarkt vertrouwen. Hij is heel erg liquide, hij is heel erg groot en ze betalen het altijd terug. Je krijgt er een mooie rente op. En uiteraard, ze kunnen het altijd printen in geval van nood. Dus je denkt, nou ja, weet je, risicovrij. Maar doordat inflatie constant aan het terugkomen is en de hele wereld nu ziet die in dat investeringswereldje zit, dat de Verenigde Staten in een schuldvisieuze cirkel zit, willen eigenlijk niet meer goedkoop dat geld uitlenen aan de Verenigde Staten. Dus die stoppen daar al langzaam mee. En wat zijn ze dus nu aan het doen? Want ze denken, hé, wacht even, het was zo goed als geld, die staatsobligatiemarkt. Alleen nu word je terugbetaald met inflated dollars. Met dollars die steeds sneller minder waard worden. En wat doen die landen dus nu? En dat zien we denk ik overal in de wereld. Ze zijn in plaats van staatsobligaties aan het kopen, zijn ze goud aan het kopen. En dat betekent eigenlijk dat China en het Oosten een andere keuze aan het maken zijn. En die willen wat minder graag hun geld opslaan in de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. Door dat verhaal wat ik net verteld heb. Zij hebben ook hun berekeningen gedaan. Zij zien ook dat de overheid elk jaar geld tekort komt. Elk jaar dat geld moet bijlenen. Elk jaar voor steeds alsmaar omhoog groeiende rentes. Daarmee dus nog meer uitgaven heeft dan het jaar ervoor. En daardoor dus dat jaar daarna nog meer geld moet uitlenen. Dat is een vicieuze cirkel in de schuld. Dat is een dead doom loop. En omdat ze dat zien, vermoeden ze dat die niet alleen de dollar, maar ook de staatsobligaties eigenlijk steeds kwetsbaarder worden. En dus steeds minder waard gaan worden. En daardoor zijn deze landen die staatsobligaties juist aan het verkopen, in plaats van aan het kopen. Waardoor de prijs van die staatsobligaties omlaag gaat. En wat kopen zij dan in plaats van die staatsobligaties? Zij zoeken iets wat ze kunnen vertrouwen. Wat neutraal is en wat een lange termijn track record heeft. En een lange termijn track record, zei ik al eerder in de aflevering, is goud. Goud heeft al 3000 jaar track record als zijnde in de basis geld waard. Het vertegenwoordigt waarde. En in het verleden is het hele financiële systeem gebouwd vanaf goud. Toen heeft blijkbaar de Verenigde Staten middels allerlei wegen het vertrouwen gecreëerd dat die staatsobligatiemarkt van hun de rol van goud zou kunnen overnemen. Dat heeft al een hele lange tijd gewerkt, maar nogmaals, vandaar dat ik ook al die tijd al veel afleveringen erover heb opgenomen. We zitten aan het einde van zo'n lange termijn schuldcyclus en dan verliest men het geld in die papieren instrumenten, in die papieren waarde van de euro, de dollar en dus die staatsobligatiemarkt. En dan kan je dus verwachten, of je kan er zelfs vergif op innemen, dat centrale banken ook deze berekeningen kunnen maken en denken, nou, voor de zekerheid gaan wij ook eens alvast, in plaats van staatsobligaties, gaan wij goud kopen. Want goud is neutraal. Goud kunnen ze niet makkelijk van ons afpakken. Goud kunnen we in onze eigen kluis leggen. Goud zijn we niet afhankelijk van een andere partij. We kunnen checken of het echt goud is. En als het echt goud is, kunnen wij het dus ook vertrouwen. En het is waardevast. En het is waardevaster op dit moment dan die staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. Daar ze daar in een dead doom loop lijkt te zijn, waardoor het juist alsmaar minder waard wordt en die piramide op een gegeven moment naar beneden komt. En ik denk dat voor de mensen die kijken op YouTube, heb ik inmiddels een grafiek tevoorschijn getoverd van commodity prices. En je ziet dus ook dat die eerste wave die we gehad hebben in 2021 en voor 2022, dat die significant is geweest. En we lijken nu in de tweede wave te zitten. En vandaar dat ik ook in de tussentijd hier heel veel over gesproken heb. Het is een hele leuke grafiek van Tavi Costa van Bloomberg. En daarin zie je inderdaad dat het lijkt alsof we in een soort commodity cycle terecht zijn gekomen. En voor de mensen die luisteren, een commodity cycle die ontstaat vaak tijdens periodes van economische onrust, tijdens oorlogen of bijvoorbeeld tijdens hoge inflationary periods. En waarom? Omdat inflatie over het algemeen slecht is voor de mensen. Slecht voor koopkracht. En als mensen weinig kunnen kopen, is het natuurlijk ook slecht voor bedrijven. Dus dan kijk je in een soort van stagflationary environment. Dus op papier blijven de prijzen wel omhoog gaan, waardoor het op papier lijkt alsof bedrijven het goed doen, maar ze verkopen per saldo steeds minder eenheden, omdat mensen steeds minder geld beschikbaar hebben voor luxe productjes en voor allerlei andere zaken. En dus gaan mensen over het algemeen tijdens zo'n periode vooral alleen dingen kopen die ze echt nodig hebben. En dan ga je dus vaak terug naar dingen die echt belangrijk zijn in de wereld. En dat zijn dus vaak commodities. Hè, in dit geval dus, wat ik aan het begin van de aflevering heb gezegd, olie is dan weer een hele interessante. Want met olie kan je de oorlog winnen, zoals men dat mooi zegt. Maar als je ook wat minder vertrouwen hebt in de toekomst, dan wil je vooral niet veel investeren in bedrijven die in de toekomst het verschil gaan maken, maar wil je vooral je waarde behouden. En wil je vooral niet afhankelijk zijn van andere partijen. Zo denken landen. En daardoor kopen centrale banken vaak goud. Want ze willen niet afhankelijk zijn van de printer van een ander land. Dus als de United States veel dollars print en zij daardoor hun waarde verliezen, ja, daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Dus ze willen iets neutraals hebben, waar ze geen counterparty risico hebben. En dus gaan ze denken aan goud. En daarom zie je vaak zo'n shift komen in dat soort periodes naar commodities. En ik denk dat dat heel boeiend is om over na te denken. En als je dan gaat nadenken over, van hey Mark, allemaal een heel leuk verhaal. Maar ben ik dan niet te laat op dit moment al, oh, inderdaad, wat je zelf zegt, hè, lopen we niet achter de feiten aan? Is goud dan niet te ver omhoog? Nou, goud is inderdaad op dit moment heel goed aan het presteren. Maar in die grafiek die ik net liet zien van de commodity cycle, lijken we pas aan het begin te zijn van die tweede wave, van die tweede golf. En ook als ik kijk naar wat olie op dit moment aan het doen is, hè, die is ook langzaamaan omhoog aan het bewegen, dan zou ik zeggen dat dat de eerste signalen zijn van dat inflatie misschien weer terugkomt. Want als de prijs van olie omhoog gaat, hè, dat is de basislaag van onze energie, de basis grondstof voor onze energie wereldwijd, als de energie omhoog gaat, gaat alles omhoog. En als alles omhoog gaat, hebben we weer meer last van inflatie. En dan krijgen we misschien die tweede inflationary wave, waar we wel eens over gesproken hebben in deze podcast. En dan zou je zeggen dat goud slechts aan het begin staat van zijn nieuwe cyclus. En ik denk dat het tijd is om wakker te worden. Want normaal gesproken gaat goud altijd omhoog wanneer de rentes omlaag gaan. En die grafiek heb ik ook tevoorschijn getoond voor de mensen die op YouTube kijken. En de mensen die al wat meer verstand hebben van het financiële systeem, die weten dit. Normaal gesproken beweegt goud counterintuitive of counteractive ten opzichte van de rentes, lange termijn rentes van de staatsobligatiesmarkt. Dus als de rente omhoog gaat, denken mensen, hé, dat is slecht voor goud, hè? Want als de rente omhoog gaat van staatsobligaties, dan gaat de waarde van de dollar omhoog. Nou, en die gaat vaak in reverse relationship met goud. Maar op dit moment zie je dat goud daar gewoon helemaal scheid aan heeft. En keihard omhoog aan het gaan is, terwijl de rentes ook omhoog gaan. En dat is denk ik een signaal dat we aan het einde van een lange termijn schuldcyclus zitten. Wat we al 1,5, 2 jaar roepen op deze podcast. En iets om over na te denken. Dus hopelijk heb je een hoop geleerd in deze podcast. Dat je snapt dat het niet uit de lucht komt vallen. Dat we assets noemen zoals Bitcoin en goud in de basis. Omdat Bitcoin en goud allebei geen counterparty risk hebben. Dus je kan compleet neutraal self-sovereign zijn over je investeringen. Want je kan het aanschaffen en je kan het op een bepaalde manier bewaren, dat niemand anders het kan afpakken, kan confisceren of de totale hoeveelheid eenvoudig kan beïnvloeden, wat ze wel kunnen met staatsobligaties, met dollars, met euro's en uiteraard ook met aandelen, wat er allemaal daar aangepast kan worden. Dus ik zou je willen vragen om dit even serieus te nemen, even goed over na te denken. Als je getriggerd bent en je wil er gelijk mee aan de slag gaan, dan stel ik voor uiteraard dat je lid wordt van de Crypto Scene Community. Als je het even moet laten landen, snap ik dat ook. Mocht je meer informatie wensen, dan zou je mij altijd ook kunnen volgen op Twitter of op LinkedIn, waar ik meer van dit soort informatie deel. En natuurlijk krijgen we binnenkort weer een podcast, waarbij we weer de diepte ingaan over een paar van die instrumenten. Maar lang verhaal kort, je hebt een goede mogelijkheid dat op het moment dat het financiële systeem richting zijn einde loopt, dat kan echt nog wel 5 of 10 of misschien zelfs wel langer duren, maar dat in die tussentijd het geld in ieder geval significant minder waard wordt. En als zelfs centrale banken, die tenslotte zelf hun eigen fiat currencies kunnen printen, zelf besluiten om die currencies te printen en daarmee goud te kopen, en dat er steeds meer grotere bedrijven en instituties, zoals zelfs BlackRock, besluiten om Bitcoin te gaan promoten als een safe haven asset, dan begrijp je wel dat ook de meest. Ja, zeg maar, de mensen die dichtst bij het vuur zitten, zelfs gaan aangeven van, hey, luister, Bitcoin en goud. Want we zien in de realiteit dat het financiële systeem, het nationale valutasysteem, het fiat currency systeem simpelweg op haar einde loopt en steeds minder vertrouwen krijgt bij de mensen die het spel snappen. Dan denk ik dat dat ook iets moet zeggen voor jou. En misschien moet gaan nadenken, hey, als ik dan een weg hieruit wil hebben, dan zou het wellicht handig zijn is om wat dieper in te gaan op hoe het financiële systeem geld en zeld. En dus op Bitcoin en goud. Hey, dankjewel voor het luisteren. Hoop ik heb je er wat aan gehad. En until we meet again.